Welkom bij Livestreamers, de plek om je dromen uit te spreken en te delen met de wereld. Ik ben Bemin Kolté en vandaag zit ik met Melvin Manhoef, a.k.a. No Mercy. Indrukwekkend en onbevreesd. Ze kennen hem van Tokio tot naar Paramaribo. Maar sinds september heeft hij zijn handschoenen aan de wereld gehangen. Hoe ziet het leven eruit van roem naar weer het normale leven? Dat gaan we checken in Livestreamers. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet te liken, te abonneren of als je dit luistert via Spotify, geef ons alsjeblieft 5 sterren of volg ons, want we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. En geniet ervan! Melvin,
ja.
Welkom!
Ja, dankjewel.
Welkom bij Livestreamers.
Ja, leuk om hier te zijn.
A.k.a. No Mercy.
Ja, ja, dat heb ik ook op sommige momenten.
Ik had je trainer Said gesproken,
ja.
En ik vroeg me af waar die bijnaam No Mercy vandaan kwam. Hij wist het zelf niet, maar één ding wat hij wel wist is wanneer jij de ringen gaat, dan heb je geen genade en dan kan je die knop heel snel omzetten.
Ja, ja, klopt.
Kan je wat meer vertellen over je bijnaam No Mercy?
Ja, ik had er was een gegeven moment was er een partij dat ik tegen Jardislav Sak of zoiets vocht. En op een gegeven moment raakte ik hem en trefte ik hem heel goed en ging je eigenlijk neer. En op dat moment stapte ik eigenlijk eraf omdat ik dacht van de scheids gaat wel onderbreken. En toen de scheids niet kwam, toen dacht ik, ja, oké, dan ga ik hem gewoon eruit halen. Dan ga ik gewoon doen wat ik moet doen. En dat is gewoon, ja, hem zoveel mogelijk pijn doen. En toen ging ik gewoon echt los op hem. En toen moest de scheids me eraf trekken. En toen zei ze, jezus, hij had gewoon echt no mercy met hem. En toen begon het met no mercy.
Wie is ze?
Ja, dat stond in de kranten. Dus dat was hadden zo'n blaadje met de rings en zo. Uh-huh. Dat heette toen de rings. En dat kwam dan thuis en zo. En dat vond iedereen natuurlijk heel tof als je in de ring stond.
Yeah.
En dan stond ik daarin. Ja, ging met no mercy. Ging er vandoor. Hey, no mercy. Ja,
zodoende
is eigenlijk de bijnaam ontstaan. Maar ik heb wel meerdere gehad. Ik heb ook Marvelous gehad. En die kreeg
Marvelous?
Marvelous, ja.
Oké, okay. Wat vind je van die?
Ja, die was ook heel dik. En die kreeg ik van Mike toen de tijd.
Ja.
En op een gegeven moment toen ging dat een beetje switchen naar die No Mercy. En die vond ik ook leuk en zodoende.
Oké, okay. Nice.
Ja.
Is No Mercy, zit daar een verschil in tussen Melvin Manhoef en de No Mercy zelf?
In sommige momenten wel. Zit er gewoon verschil. Dat heeft ermee te maken natuurlijk als ik gewoon thuis of gewoon op zakengebied bepaalde dingen moet doen, dan kan ik ook gewoon No Mercy zijn.
Yeah.
En dan moet ik gewoon ook, ja, moet je gewoon ook consistent zijn in sommige dingen wat je gaat doen dan. Snap je?
Mm-hmm.
Dus ja, dat kan.
Nice.
En ik moet je eerlijk zeggen van de gewone Melvin, dat is gewoon als je hem op de sportschool ziet, dan is het gewoon hartstikke leuk en gezellig. Maar ja, er zijn ook momenten dat ik gewoon heel zakelijk moet zijn of heel strak moet zijn.
Dus. Yeah. Dan gaan we zo meteen dieper op in. Vandaag gaan we het hebben over je dromen, de weg ernaartoe, de pieken en ook de dalen. En we sluiten af met een muzieknummer waarvan ik denk dat die goed bij je past. We gaan terug naar de jongere versie van jou. Je bent geboren in Paramaribo en toen ging je op 3-jarige leeftijd belanden in Rotterdam.
Ja.
Kan je ons meer vertellen over die tijd?
Ja, die tijd was gewoon een hele leuke tijd natuurlijk. Snap je? Mijn ouders die kwamen toen hier naartoe. Ik begon toen. Ik kom toen pas in Nederland. Daar ben ik opgegroeid in Delfshaven in Rotterdam. Hele gezellige buurt, heel veel vrienden. Ja, was hartstikke leuk. Een jongen die altijd buiten speelde, gewoon veel kattenkwaad uithaalde.
Yeah.
Dus ik, eigenlijk zoals iedereen. Op school deed ik het redelijk. Af en toe was ik natuurlijk een beetje vervelend of te stoer. En dan kwam mijn moeder op school en dan was ik weer voor een tijdje gewoon relaxed. Dus ja, ik was gewoon een normaal ventje, laat ik het zo zeggen.
En als ik kijk naar je gezinssituatie, uit wat voor familie kwam je?
Onze gezinssituatie was gewoon heel fijn. Ik ben natuurlijk opgegroeid met mijn zussen en mijn broertjes allemaal. Dat was heel goed. En toen op een gegeven moment gingen mijn ouders uit elkaar en toen zijn we verhuisd. Dus. Maar voor de rest heb ik gewoon een hele goede gezinssituatie gehad. Dat was heel tof.
Ja, want als je hebt het dan over kattenkwaad. Ik weet niet hoe er vroeger werd gekeken naar MMA en kickboksen.
Ja.
Alleen van wat ik heb meegekregen was kattenkwaad werd destijds gelinkt aan een vechtsport.
Ja.
Klopt
ja.
dat, wat ik zeg?
Ja, dat is ja, in de latere fase bedoel je ja, van mij. Ja, tuurlijk, sowieso. Kickboksen wordt soms vaak gelinkt met criminaliteit of andere dingen. Weet je, maar zoals ik altijd al heb gezegd, de sport is niet crimineel, snap je? De sport staat los op zichzelf. En de keuzes die mensen maken om bepaalde dingen te doen, dat moet je de mensen aanrekenen, niet de sport. En dat is eigenlijk waar het nu de hele tijd altijd verkeerd gaat, vind ik, snap je? Dat mensen natuurlijk elke keer de sport als, nee, dat zijn jongens die een verkeerde pad op gaan. Ja, oké. Okay. Dat die toevallig misschien iets meer van het kickboksen houden. Ja, dat kan. Maar ja, waarschijnlijk zijn de jongens die zeg maar van het kickboksen houden, die vechten voor meer dingen. Die vechten bijna altijd al in hun hele leven. Dus ja, misschien komt het daardoor een beetje.
Ja. En als we voordat je in aanraking kwam met het kickboksen.
Ja.
Ik wist niet dat je ook met AZ iets hebt gedaan.
Nou, ik kon wel redelijk voetballen, ja. Ik kon wel redelijk voetballen. Ik deed het niet slecht. En toen op een gegeven moment, ik kan nog herinneren, was er een jongen bij mij in het team bij VVZ. Toen Bas volgens mij, die Bas van Vels of zo. Ja. En die werd gescout door AZ. En zodoende ben ik toen ook, hij was dus gescout en toen ben ik ook meegegaan. Toen mocht ik dus daar ook een trainingsstage lopen. Om dus te kijken of ik dan daar in de A1 terecht kon komen. En op een gegeven moment, toen ik daar dus bezig was, toen hadden we zeg maar een zomerstop. En toen dacht ik, ga lekker hard trainen in de zomer. En toen ik aan het trainen was, toen op een gegeven moment maakte ik een slijding op het veld en brak ik mijn enkel.
Yeah.
En toen was ik een paar maanden eruit en toen ben ik ook niet meer eigenlijk verder gaan. En dat was wel een momentje dat ik alleen met voetbal bezig was. En toen, je weet als je dan eigenlijk, zeg maar, je weet op school ging het net niet. En dan heb je een uitweg om natuurlijk het voetballen misschien of... En dan moet je gewoon een droom hebben van ja, oké, misschien word ik het wel. Of, ja, en dan moet je er ook in geloven. Dus dan ga je er gewoon helemaal in. En toen mijn enkel dus brak, toen ging eigenlijk mijn droom een beetje in duigen.
Ja.
En,
was voetbal op dat moment dan ook echt jouw focus? Omdat je net aangaf
focus,
dat...
Ja, dat was de focus ook, ja.
Maar was je toen al zo van één ding en daar ga ik voor?
Ja, tuurlijk. Op dat moment was ik echt daarvoor. Snap je? Ik kan me nog herinneren, mijn oom dit deed... Toen de tijd, Marlon, die deed toen de tijd kickboksen. En toen ging ik af en toe een keertje kijken. Nou, vond ik het wel leuk. En toen moest ik, dat ik 12 was of zo, of 13, ging ik een keer met hem mee. En toen moest ik een training doen. Ja, dat deed zoveel pijn. En dat was zo vermoeiend. Toen zegt hij, kom dan, moet je een keer... Ik zeg, nee man, nooit meer. Ik ga dit nooit meer doen.
Ik zeg,
ik wil hier niks mee te maken hebben. Weet je, ze hebben me helemaal afgeslagen. Ik denk, nee hoor, dit is toch helemaal geen sport?
Yeah.
Ik zeg, dit is toch geen sport, zei ik tegen hem. Ik zeg, ja. En toen op een gegeven moment, toen ik dus mijn enkel brak en toen, ja, op een gegeven moment zag ik niet echt dat ik nog iets kon doen. Toen ging ik vanaf daar ging naar DCG of zo. Speelde nog wel landelijk, maar toen zag ik, oké.
DCG als voetbalclub, toch?
Als voetbalclub, sorry. En toen zag ik, dit gaat niet meer worden. En toen, toen ging het een beetje alle kanten op.
Stel dat je je enkel niet had gebroken. Was je dan nog steeds in aanraking geweest met kickboksen, denk je?
Weet ik niet. Ik weet nu hoe het voetballen was gelopen. Was het voetballen goed gelopen, dan had ik dat waarschijnlijk niet gehad. En was het niet goed gelopen, het voetballen, had ik waarschijnlijk nog steeds met de kickboksen in aanraking gekomen, denk ik.
Ja. En je zegt van, je had op één ding gefocust.
Ja.
Denk je dan ook niet, zeg maar, als je het meer betrekt op het leven, dat wanneer je op meerdere dingen focust, dat minder helpt?
Ik weet niet of het minder helpt, snap je? Het is een hele moeilijke, vind ik eigenlijk. Kijk, soms is het natuurlijk wel, als je op één ding focust, dat je gewoon al je energie en al je aandacht daarin kan zetten. En dat
Want
is natuurlijk
dat heb jij gedaan.
Ja, dat heb ik op dat moment toen gedaan, ja.
Ja. Dus. Maar nog steeds ook met kickboksen, toch?
Met kickboksen wel. Als op een gegeven moment, als ik dan echt daarvoor ga kijken, dan is het gewoon, het is mijn hobby. Ik vind het echt leuk, snap je? En het is ook op een gegeven moment mijn werk, snap je? Dus ja, iedereen moet gewoon met zijn werk gewoon bezig zijn. En eigenlijk als je met je werk bezig bent elke dag om te verbeteren, is het natuurlijk goed. Dus ja, ik ben op dat moment dan wel echt bezig met alleen kickboksen. Ja. Maar nou merk je wel dat als je dus wat ouder wordt, vroeger was kickboksen echt mijn hoofdzaak. En nou wordt het ook natuurlijk, en dat is wat Mike altijd heel mooi zei tegen mij, Mel, wanneer hoofdzaken bijzaken worden, dan... dan moet je nadenken om te stoppen.
Ja, yeah. Mooi. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We hebben nu een aantal over MMA en kickboksen. Mm-hmm. Hoe ben je daar in aanraking gekomen? Toen voetbal was gestopt, je had je enkel gebroken.
Ja.
Wat was in die tussenperiode?
Ja, in die tussenperiode toen was ik eigenlijk een beetje zoekende. En mijn broertje, die trainde toen al een beetje daar achter bij mij in Zaandam. Was toen een sportschooltje, dat heette Shokugym. Van Iwan Nikolov, die deed dan karate. Mm. En daar trainde mijn broertje.
Okay.
Toen op een gegeven moment, toen ik dus eigenlijk niks had te doen, zei ik tegen mijn broertje, dan zei ik, nou, ik ga wel mee. En eigenlijk toen ik met hem mee ben gegaan, toen ben ik eigenlijk gelijk verliefd geworden op de sport.
Ja?
Toch? Ja, want ik had het al een keertje ervaren. En toen deed ik mee en toen dacht ik, hey man, dat is eigenlijk toch wel leuk. En zodoende ben ik eigenlijk daar gewoon begonnen om te gaan kickboksen.
Ja. Maar wat was dan hetgeen wat je niet in voetbal vond, maar dan wel in kickboksen wat je zo verliefd maakte op dat moment?
In principe wat ik in het kickboksen vond op een gegeven moment, is dat je echt op jezelf werd aangewezen. Snap je? En met voetballen kon ik af en toe kon je verschuilen.
Chillen.
Je weet toch, en dan sta je voor en dan wacht je gewoon het balletje af. Nou, en dat was toen, dat was toen eigenlijk een beetje wat ik op een gegeven moment dacht van, hey, dit is veel leuker, man. Ik ben echt op mezelf aangewezen en ik moet echt, je weet toch, ik moet echt gas geven om bij te blijven bij die jongens. En ja, de eerste training vond ik het hartstikke leuk. En toen zagen ze ook wel dat ik wel iets had. En eigenlijk, toen ben ik bijna gewoon elke dag gegaan. En na 3 maanden vocht ik meeste partij of zo.
Zo snel?
Ja.
Maar moest je daarvoor al sparren? Of hoe gaat dat?
Nou ja,
je komt daar aan en dan?
Ik kom daar aan en ik begon gewoon. En ik heb natuurlijk ooit eens met mijn oom wat gedaan. Maar ik vond het helemaal toen de tijd niks. Dus dat is heel raar.
Ja.
En toen ik dus daar bezig was, toen ging het gewoon. En ik bewoog gewoon. En het was een beetje natuurlijk voor mij. En toen op een gegeven moment, na een paar lessen, gingen we echt sparren. Toen zagen ze dat ik ook nog kon sparren, maar er waren wel een paar jongens die dachten dat ik echt heel goed was. En die sloegen echt in elkaar. En toen op een gegeven moment zei ik van, yo bro, waarom,
let's go.
Waarom zo? Hij zegt, ja, maar je kan het toch heel goed en je bent. Ik zeg, nee man, het is pas ik denk derde of vierde week dat ik het doe, snap je? Toen zei ze, oh nou, je bent echt wel goed. Nou, en toen ging ik dus met de trainer ook praten. En toen, eigenlijk is toen de tijd gewoon ontstaan dat ik opeens een partijtje ging doen.
Yeah.
En dat was toen volgens mij 3 maanden daarna.
Was het dan talent of omdat je oom al misschien diezelfde
ook zat? Ik weet het niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik kan nu wel iets zeggen om het zeggen.
Ja.
Maar als ik gewoon straight ben, denk ik. Ja, ik heb natuurlijk al misschien iets met mijn oom gedaan, maar dat was echt niet. Dat was echt waar. Ik zeg je eerlijk, één keer had ik met hem meegedaan. Toen vond ik het helemaal niks, snap je? En daarna heb ik echt zoiets gezegd tegen hem van, nee man, ik kan dit niet doen. Ik wil dit niet doen, snap je? Dus ik denk niet dat het daarvan komt. Dus ik weet ook niet of het echt talent is. Ja, ik vond het gewoon leuk.
Ja.
Weet je? Dus
eigenlijk
misschien een klein beetje talent, maar ik weet niet.
De sport heeft jou geroepen en jij ging er naartoe.
Ja, ik ging er naartoe.
Ik hoop dat je aan het genieten bent van de podcast. Zoals ik al zei, we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. Jij kan helpen. Wat moet je doen? Zorg dat je liked, abonneert, een comment achterlaat. Of als je dit luistert via Spotify, geef ons alsjeblieft 5 sterren of volg ons. Want alleen dan kunnen we de grootste platform van Nederland worden. En ik hoop dat je verder geniet. Je hebt 31 gewonnen wedstrijden, waarvan 29 op knock-out.
Ja.
Dat is heavy.
Dat is heavy, man. Ja, ik ga niet liggen. Ja, kijk, nu als mensen de hele tijd zo erover praten, denk ik van, ja man, dat is echt een prestatie. Dus dat is bijna gewoon echt 95% of zo van de mensen heb ik neergeslagen. En eigenlijk,
maar weet je wel wat je zegt nu?
Ja. En ik heb ze allemaal bijna in de eerste ronde ook nog. Hè.
Yeah.
Dus dat is best veel. En ja, dat is eigenlijk een soort gift, een soort gave. En nu pas
Komt het
binnen, snap je? Daarvoor was het gewoon, het is gewoon mijn werk, ik moet gewoon doen. En als je dat niet kan, dan ben je niet goed. En nu pas ga ik erover nadenken hoe bijzonder het is dat je gewoon in zoveel gewone wedstrijden gewoon niemand hebt
die
bijna overleeft. En en zelfs de verloren wedstrijden overleefden ze het niet. Maar alleen ik kon toen niet zo goed worstelen. Snap je? Dus ik heb echt heel veel mensen in elkaar geslagen, man. Het is heel bijzonder. En het is ook een gevoel dat is echt misschien nog het allerergste, wat heel verslavend is.
Ja? En ja, is ja. dat het gevoel van winnen of van het... Wat is het gevoel?
Nou, dat je iemand knock-out slaat, dat is zo heftig. Dat is echt zo lekker.
Ja?
Ja, het is, het klinkt misschien wel raar natuurlijk, maar dat is echt een soort...
adrenaline kick.
Ja, het is een adrenaline kick met van... Ja, ik weet niet man, dat je gewoon zo... Je voelt je gewoon heel sterk, echt oppermachtig, weet je wel? Omdat je dan, op dat moment zit je natuurlijk met de tweeën en wie is de sterkste?
Ja.
Snap je? En als ik dan iemand echt zo eruit sla dat hij echt blijft slapen of blijft liggen, zoals een Karev bijvoorbeeld, ja, dan kan je niet op, man. Dat is echt heftig. Right. Ja, dat is hard.
Dan gaan we naar de eerste wedstrijd. Je staat voor het eerst in de ring.
Ja, zo. En die ken ik nog herinneren, maar mijn moeder was mee. Zo, die was heftig.
Maar was je zenuwachtig? Wat voor gevoel had je?
Dat gevoel is gewoon heel erg. Het is echt zenuwachtig.
Ja, toch?
Ja. Ik was echt zenuwachtig. Ik wist niet wat me over wat ik moest doen. Ik wist niet wat er zou gebeuren. Dus het was helemaal nieuw voor mij. En mijn moeder was er. Een paar vrienden waren er. En toen de tijd voor mijn moeder het natuurlijk hartstikke leuk dat ik het deed natuurlijk.
Ik denk niet dat alle moeders het fijn vinden dat mijn zoon in elkaar wordt geslagen.
Nee, nou vind ik het ook niet meer fijn hoor.
Okay.
Nee, echt niet. En we waren daar in die jongen, het was echt een heel lange gozer was het. En we moesten helemaal naar Venlo of zoiets, of Venray.
Okay.
Reden we. En toen moest ik daar een wedstrijd doen. En ja, alles wat ik had geleerd, ik was zo zenuwachtig. Alles wat ik had geleerd was ik gewoon vergeten. En ik ging gewoon op een soort automatisch piloot. En ik begon gewoon. We gingen gewoon rammen. Het zag er ook niet eens uit hoor.
Okay. Dus,
ik zeg gewoon heel eerlijk. Het was niet mooi, niks. En uiteindelijk won ik gelukkig wel.
Want hoe oud was je toen?
Was ik net 18 jaar.
Oké.
Ja, 18 jaar. Dus. En toen won ik gewoon die partij. En toen, vond ik het helemaal geweldig. En toen kreeg ik nog, ik kan me nog herinneren. Ik had toen de tijd van mijn oom. Die had zo'n... een heel mooi wit pakje had hij gewoon gemaakt. Want hij vocht daarin. En die mocht ik toen aandoen. Dus ik was helemaal de man, vond ik.
Yeah.
En,
extra powers.
Ja, extra powers, ja. En mijn moeder helemaal schreeuwen. Ik wist nog dat mijn moeder, dat ik had gewonnen, zat er een man voor haar. Zat ze helemaal te schreeuwen en pakte die man. Dus ja, dat was gewoon mooi. Dus dat kan ik nog wel herinneren. Dus dat kan ik echt herinneren. Mijn eerste partij was echt zenuwachtig. Ik wist niet wat ik moest doen.
En,
Die overwinning die ik toen maakte, dat is denk ik wel een van de mooiste overwinningen.
Ja. Is dat dan ook een belangrijke overwinning? Want stel je had hem verloren.
Ja.
Was je dan, denk je, doorgegaan? En dit vraag ik omdat je ook bij AZ toen de tijd die knieblessure had. En toen had je ook daardoor een knop van, nou, dit is er misschien niet.
Ja, nou, die knop had ik niet. Want bij AZ was het dus misschien een beetje meer van... op een gegeven moment moet je, als je 18 bent, dan moet je wel eigenlijk bij een BVO-club zitten om eigenlijk een beetje door te stromen. En als dat niet het geval is, dan
wordt het lastig.
Wordt het lastig, snap je? Dus dat was meer de overweging. En hier zou ik het niet weten als ik had verloren. Ik denk wel dat ik was doorgegaan. Maar dit is wel natuurlijk een betere begin voor je carrière. Als je ergens nieuw instapt en je wint, dat geeft toch een soort motivatie, denk ik.
Ja. Ik vond het wel een mooie wat je zei, want je had kapot veel geoefend.
Ja.
En op het moment dat je die in de ring kwam, was je eigenlijk alles weer vergeten.
Alles was kwijt.
Soms dan hoor je best wel vaak van, ik wil voorbereiden, de voorbereiding is het halve werk, et cetera. Maar eigenlijk hiermee zeg je van, soms moet je ook gewoon gaan.
Ja, maar je moet ook gewoon gaan, snap je? En dat is ook waar je eigenlijk gewoon al mensen kan onderscheiden. Snap je? Op het moment dat je natuurlijk heel veel leert. En op het moment dat alles wegvalt, dan blijft er alleen nog maar één ding over, jezelf. En als je dan jezelf hebt, dan heb je gewoon een paar dingen wat je kan doen. Nou, en ik deed, op dat moment deed ik gewoon, weet je wat? Ik ga gewoon, man, ik ga gewoon all in. En ik ging gewoon. Nou, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En dat is eigenlijk ook hoe mijn leven in elkaar zit, snap je? Ik ga gewoon all in.
Een van de mooiste wedstrijden, althans volgens andere mensen, is die met Mark Hunt. Uit Nieuw-Zeeland kwam hij volgens mij.
Nieuw-Zeeland, ja.
Kan je eerst Mark Hunt beschrijven en daarna de wedstrijd?
Nou, Mark Hunt was toen de tijd een van de grote helden die zo toen de tijd ook de K1 had gewonnen. Nou, de K1 is zeg maar een heel prestigieus evenement waar je alle beste zwaargewichten hebt van de hele wereld. En Mark Hunt kwam dan uit Nieuw-Zeeland, hij was daar een van de beste. En die vocht toen tegen alle grootheden, Le Banner, Peter Aerts, weet je wel. En die heb toen de tijd de K1 gewonnen, een keer. Nou, de Mark Hunt is een Nieuw-Zeelander en die was iets van 140 kilo. Een beetje klein, dat kop van beton.
Yeah.
En hij sloeg echt mensen neer. Hij sloeg echt mensen neer. Dus ja, het was op een gegeven moment dat ik toen de tijd de partij kreeg aangeboden. Was eigenlijk omdat ik had net gewonnen van Paul Slowinski. En toen was ik met Badr in Japan. Want Badr moest vechten tegen Alistair volgens mij. En de eerste keer. En toen waren we gewoon rustig een lekker chocoladetje aan het eten. En toen hoorden we dat dus de tegenstander van Mark Hunt was uitgevallen. Jérôme Labanner. Ja, en toen belden ze dus mijn manager. En vroeg ze of ik dus dat wou oppakken.
Ja, gaat dat zo? Van...
Nou ja, zo is het gegaan in principe. Want ze zochten natuurlijk. En Mark Hunt die was al in Japan.
Yeah.
En Labanner die kon niet. En toen hadden ze zoiets van, maar wie kunnen we dan tegen hem zetten?
Ja, yeah. Waarom hebben ze jou denk je gekozen?
Ja, waarschijnlijk omdat ik gek ben. Nee, ik weet niet waarom ze mij hebben gekozen. Ik weet echt niet hoe dat is gekomen. En natuurlijk was dat... hun weten natuurlijk dat ik met Badr was. En hun weten wel dat ik bepaalde dingen gewoon altijd deed. Dat ik in de zwaargewichten vocht. En ik had net van Paul Slowinski gewonnen. Die was ook iets van 120 kilo en 1,95 meter. En waarschijnlijk komt dat daardoor dat hun dan gezegd... Oh ja, we kunnen Melvin vragen. Ja, en toen vroegen ze mij. En toen zat ik lekker aan mijn chocoladetaartje gewoon rustig te chillen. En toen vroegen ze mij en toen, toen zei ik, ik ga even nadenken, man, erover.
Want... Ja, want het was niet meteen van...
Nee, zeker niet, zeker niet. Nee, ik ga niets toe doen. Ik dacht echt bij mezelf, wow, dat is wel heftig om tegen hem te vechten.
Ja.
Snap je? Ook omdat je weet wat hij allemaal gepresteerd heeft natuurlijk, dus vandaar.
Zag je dan ook als een soort waardering? Want een van de mannen die op dat moment iedereen gewoon neerslaat, die daagt jou wel uit. En dat doet hij ook
waarschijnlijk. Hij daagde me niet eens uit. Hun vroegen het aan mij. Dus dat vond ik ook wel natuurlijk tof. Dat ze dachten dat ik het kon. Maar eigenlijk, waarschijnlijk, wouden ze me gewoon als kanonnenvoer aanleveren bij Mark Hunt. Dat is eigenlijk wat ik dacht. Dus, maar ja, dat is, eigenlijk is het een klein beetje anders uitgepakt voor ze.
Ja.
Dus.
En dan op dat moment, dan ga je nadenken?
Ja, dan ga je nadenken. Ja, het was niet dat ik zei van, ja, ik doe het gelijk. En je weet toch, nee, dat niet. Nee, dus toen...
Over wat voor dingen denk je dan?
Nou, toen dacht ik van tering, als je op me ligt. Ja, dat dacht ik echt. Ik denk, wat moet ik dan doen? Ja, die man is 140 kilo, weet je. Ik bedoel, ja, als die man op me ligt en hij gaat slaan op mijn hoofd of zo, ja.
Dus de gedachten zijn voornamelijk van, oké, kan ik deze wedstrijd winnen?
Ja, zo dacht ik, ja. En toen, je weet het, misschien, ja, Mike heeft me toen de tijd eigenlijk een beetje, zeg maar, daar een beetje overgehaald. En die vertelde een soort lulverhaal en waar ik intrapte. En toen zei hij, ja, dan gaan we gewoon vechten. Snap je? Dus dat was echt,
Weet je nog dat verhaal? Of,
Ja, dat weet ik nog. Hij zei tegen mij van... want Mike werkte toen de tijd nog in een café. En toen zei hij tegen mij van... Nou, Mel, weet je wat er gebeurde? Nou, dat ga je niet geloven, zegt hij. Ik zei, wat gebeurde er? Hij zegt, kijk eens, er was een kerel bij mij met zijn vrouw in het café. En op een gegeven moment, en die kerel was gewoon normaal, dit is jouw postuur, zei hij. De kerel was een beetje daar met zijn vrouw. Op een gegeven moment komt er zo'n grote kerel aan. En die zit gewoon aan die vrouw zijn kont van. En hij zegt tegen mij, ja, dat is toch niet normaal? Ik zeg, ja, dat kan toch niet? En hij zegt zo tegen mij van, ja, dus wat denk je? En die man de hele tijd met deel drinken en weer aan die vrouw zijn kont. En die kerel doet gewoon helemaal niks. Die kerel doet helemaal niks, dat kan toch niet? Ik zeg, ja, maar waarom deed de kerel dan niet? Zegt hij, Mike. Ik zeg, ik weet niet, man. Hij zegt, maar wat zou jij dan doen als iemand zo aan je vrouw zou zitten? Ik zeg, grap, ik maak hem echt helemaal af. Als iemand zo aan mijn vrouw zit, maar hij is zo groot, hè, zegt hij. Hij maakt me niks uit, zegt hij. Ik zeg, maak me niks uit, zeg ik tegen hem. Hij zegt, nou, dan gaan we ook tegen Mark Hunt vechten, want Mark Hunt heeft net aan je vrouw zijn kont gezeten. En zo heeft hij me erin geluld. Dus ben ik serieus, echt. Toen zei hij, ja, dus als Mark Hunt aan je vrouw de kont zit, wat zou je dan doen? Ja, zou ik gewoon losgaan. Zou je toch ook niet zeggen, ja, ik moet erin, ik moet dat. Nee, dan zou ik gewoon gaan. Ja, nou, dan kun je toch ook gewoon vechten.
Wauw.
Ja, en dat was zijn motivational speak voor mij om die partij aan te nemen, weet je. Dus ja, en toen hebben we het gewoon gedaan. En toen dacht ik bij mezelf, oké. En toen zeiden ze nog, we kregen ook nog wat extra geld en zo. Ja, dus dat was helemaal fijn. Ja, toen hebben we het gewoon gedaan. En toen sloeg ik hem in 17 seconden sloeg ik hem neer.
Ja.
Sorry.
Dus dan, Hij vertelt dat verhaal. Jij zegt ja, we gaan ervoor.
Ja.
Je doet je voorbereidingen.
Ja, dan heb ik nog wel. Ik had nog 1 dag of zo om voor te bereiden. Want ik was al daar.
Oh, wacht, wat?
Ja, ik had gewoon 1 dag. Ik had niet getraind. Het was gewoon...
Dus een dag van tevoren voor die wedstrijd was het van...
Okay. Ja, het was gewoon een invalpartij.
Oké. Okay.
En ja, omdat ik dus zo die partij heb aangenomen. En toen dacht ik dus, dan doe ik het gewoon.
Oké, dan ga je daarheen. Op een gegeven moment gaan we beginnen.
Ja, ik moet je zeggen dat ik toen die partij had aangenomen. En toen het echt was. En dat ik toen dacht ik wel van, oh fuck. Wat heb ik gedaan?
Ja. Yeah.
Snap je? Toen dacht ik wel even van, nee man, dit is echt heftig. En dan heb je wel natuurlijk een beetje een... Ja, ik was gewoon bang. Ja, ik was gewoon bang.
Was het weer hetzelfde gevoel die je had?
Nee, ik was gewoon bang. Dit keer was ik wel gewoon echt ook bang. Gewoon. Okay. Ik was echt groot. Ja, klaar. Ik ga niet voor jullie liggen. Ik was gewoon bang. Maar ondanks dat ik bang was, wou ik wel gewoon het proberen. Snap je? En ik wou wel gewoon, je weet toch, wou ik het doen. En toevallig weet ik nog dat een hele grote Bigfoot Silva heette die... Die was dan ook echt heel groot. En die was toen ook 135 kilo of zo. En daar was ik goed bevriend mee. En toen had ik aan hem gevraagd nog. Omdat ik eigenlijk bang was dat als die man op me lag. Of ik dan kon opstaan. Toen zei ik nog. Hey joh, ga even op me liggen. Nou, maar zo stevig mogelijk vast. Want ik wil even kijken of ik eruit kan komen. En toen lag die Bigfoot op me. Toen was ik aan het vechten, jongen. En dan kwam ik er niet uit. En op een gegeven moment kwam ik er toch uit. Toen dacht ik, oké. Ja, misschien kan het ook gewoon wel.
Ja, maar.
Zo ben ik echt door de wedstrijd ingegaan.
Maar als je dan bang bent, is er dan niet in vechtsport dat je dan zeg maar bang zijn, daar heb je even geen tijd voor? Want anders word je gewoon
neergeslagen. Ja, in principe ben je, als je bang bent, maar dat is ook het mooie van de vechtsport, snap je? Dat op een gegeven moment dan ben je bang en dan, of niet bang. Ja, voor hem was ik gewoon echt bang, dus ik was gewoon echt bang. En op een gegeven moment dan ben je, hoor je muziek en dan hoor je dat al die mensen schreeuwen en dan op een gegeven moment dan sta ik daar en dan. Als ik dan dat rondje loop en ik ben en ik zie even die oogcontact, dan dacht ik nog bij hem zo van, je zag me echt zo blazen, dat kan je echt zien gewoon. Dat ik dacht, oké, fuck. Oké, en toen ik dat momentje had en toen op een gegeven moment ging die bel. Mm-hmm. En dan zie je dat iemand op je afkomt en dan moet je gewoon, dan kan dat bangst van blijven, maar dan weet je zeker dat je gaat slapen.
Yeah.
En op dat moment toen, boom, de bel ging en toen was ik gelijk in game. En toen deed ik gewoon wat ik moest doen. Toen was ik gewoon heel scherp.
Yeah.
En eigenlijk denk ik, doordat ik zo bang was, overscherp. Yeah. Was ik echt overscherp.
Dan sla je hem KO.
Ja.
Je zei net van KO krijg ik echt adrenaline.
Ja, want als je dit wel een keer gezien hebt, dat is niet normaal.
Yeah.
Hoe ik daar tekeer ging in de ring, was helemaal sighted. Maar dat komt ook omdat je natuurlijk zo bang bent en je slaat dan iemand neer. Dat is gelijk eigenlijk ook gelukkig en je weet toch, het is een bevrijdend gevoel.
Het is klaar.
Het is klaar, weet je. Kan niks met mij gebeuren, je weet toch. Dus dat was wel echt heel leuk, snap je? Ja, dat momentje, dat kan ik nog echt herinneren. Want dat is echt een wedstrijd dat ik echt dacht van wow.
Hoeveelste wedstrijd was deze? Weet je dat nog? Ongeveer? Pak
nee, dat zou ik bij God niet weten. Maar ik had er toen al heel veel gedaan ook, hoor.
Okay.
Maar om dan zoiets te doen bij Mark Hunt, dat zette me de hele... Echt iedereen, overal stond het. Alle kranten, alle dingen, was gewoon echt heel vet.
Want als we die wedstrijd vergelijken, of als we het proces gaan beschrijven van die wedstrijd en je eerste wedstrijd. Je zei al van, in die tussentijd heb ik heel veel wedstrijden gehad.
Ja.
Waarin ben je gegroeid? Zowel persoonlijk als in je vechtsport, denk ik.
Ja, waarin ben ik gegroeid van die wedstrijd? Ja, persoonlijk ben ik natuurlijk gegroeid dat ik door het vechten persoonlijk groeien op een soort manier dat je eigenlijk, dat je teleurstellingen krijgt of andere dingen, dat je dan altijd gewoon blijft gaan totdat je die overwinning hebt. Dat denk ik dat persoonlijk voor mij heel erg goed is gegaan. En op wedstrijdgebied denk ik dat ik gewoon natuurlijk vanaf toen ik daar begon en dat ik daar was, ben ik gewoon een hele andere vechter geworden. Weet je wel, echt qua mindset, qua techniek, weet je, qua hardheid, qua eigenlijk ook je werkethiek. Dat is eigenlijk veranderd. Want toen deed ik het echt voor de hobby en toen ik daar was... Mijn werkethiek is echt zo hoog.
Ja.
Ik durf te weten dat niemand mijn werkethiek heeft.
Je trainer zei dat ook.
Ja, niemand heeft dat. Dat durf ik gewoon te weten.
Ja.
En dat zeg ik. En ik denk dat dat mijn allergrootste talent is. Ik ben misschien niet zo talentvol als sommige vechters. En daarmee bedoel ik niet Dat ik niet talentvol ben, maar daarmee bedoel ik van als je bijvoorbeeld naar een badder kijkt, die kan bepaalde dingen doen, die kan je gewoon bepaalde dingen toegeven in de wedstrijd en dan kan hij het op dat moment gewoon toepassen eigenlijk echt, snap je? Mm-hmm. En Tijgen Sprong heeft dat ook, sommige jongens hebben dat gewoon. En die talent had ik niet. Maar mijn talent was dat ik gewoon echt hard wil werken. Dus dat ik wil echt werk verzetten. En uiteindelijk wordt dat ook een talent. En ik denk dat dat het grootste talent is als je hard kan werken.
Mm-hmm. Dus. Maar het hard werken is natuurlijk niet iedereen gegeven.
Nee.
Hoe kan ik bijvoorbeeld mensen die zien mij soms als lui. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik elke ochtend bij wijze van spreken 7:00 's ochtends opsta, half jaar lang?
Ja.
Neem me mee in jouw proces.
Neem me mee in mijn proces, ja. Oké. Dan moet je dus eigenlijk een doel stellen. Dat is eigenlijk gewoon het enige wat je moet doen. Een doel stellen. En als je het doel hebt gesteld, waarvoor je elke ochtend 7:00 gaat opstaan, ja, dan is het aan jou om te kijken of je je doel kan bereiken. En op het moment dat je verzaakt, dan weet je ook dat je doel niet gaat halen. En dat is ook de reden waarin dat soort dingen ben ik soms keihard, snap je? Dan zeg ik gewoon van ja, als je dat niet kan, dan kan je het ook niet, dan kan je er ook gewoon niet komen. Dat is gewoon een feit. Dus als jij een doel kan stellen en dat is wat je wil en daar wil je naartoe, en er zijn bepaalde bouwstenen voor nodig.
Ja.
Ja, en dan moet je dan elke keer moet je gewoon dat steentje bouwen. Bouwen. Totdat we bij ons doel zijn.
Ja.
En als je dus niet elke ochtend om 7:00 kan opstaan, dan kan je A, niet verwachten dat je het doel haalt. En B, kan je ook niet teleurgesteld zijn. Snap je? Want je weet dat je niet alles aan gedaan hebt. Je weet dat je niet je woord bent nagekomen. Je hebt je zelfdiscipline en je zelfrespect heb je niet. Dus ja, dan vind ik ook niet dat je het moet worden.
Ja.
En dat is hoe ik erover.
Ik ben benieuwd naar jouw dromen. Wat zijn je dromen? Want misschien kunnen we die werkelijkheid maken. Laat het weten in de comments of stuur het via Instagram in. Livedreamers_NL. En dan gaan we checken of je jouw dromen misschien werkelijkheid kunnen maken. Geniet verder van de podcast. En als we het dan hebben over doelen. Ja. Je was toen 18 toen had je je eerste wedstrijd gedaan.
Ja.
Dan ga je bouwen. Ja. Kan je 2 grote doelen van jezelf beschrijven? Welke had je toen?
Toen wou ik in de K1 komen toen ik begon. En dat was pas later, na een tijd. Toen dacht ik van ja, ik wil in de K1 vechten. En toen zei ze ja, maar je bent veel te klein en je bent geen zwaargewicht. En toen dacht ik van oh ja, daar hebben ze gelijk in. En toen had ik ooit een keertje een K1 gezien en dat was Stan the Man. Die vocht toen en die was 1,79 of zoiets. En ik ben met schoenen aan 1,76. En hij gaf mij mijn doel. Hij gaf toen mij het momentje van, oh ja, ik kan wel man. Want hij is 1,79, 3 centimeter. Ja, dan kan ik het ook.
Mm-hmm.
Ja, en toen zei ik van dat ik in de K1 ging vechten.
Nice. Mooi ook om te zien dat eigenlijk kon het niet.
Ja.
Maar iemand heeft je toch laten zien van ja, dus, eigenlijk is alles mogelijk.
Ja, eigenlijk is alles mogelijk. Want ja. Hij is 1,79. Dat is echt... Ik denk, als ik geen schoenen aan heb, ben ik 1,75 of 1,74. Dus
ja, ja.
4 centimeter. Ja. Mm-hmm. En toen geloofde ik erin.
Ja.
Dat ik tegen mensen van 2 meter kon staan. Nou. En toen had ik dat als doel. En de K1 stond op mijn vizier. En ik had dat gewoon ja, in mijn hoofd gezet. En daar wou ik gewoon vechten.
Ja.
En aan het einde van de rit ja, heb ik daar natuurlijk gestaan.
Dan in september is je laatste wedstrijd geweest.
Ja. Ja, ja.
Dat is nog ineens zo heel lang geleden.
Nee.
Hoe voel je erover? Ik denk dat dat de beste vraag is.
Ja, die is zuur, man.
Ja.
Echt heel zuur. Heel kut.
Ja. Nog steeds?
Ja, nog steeds. Ja. Ik doe bijna huilen.
Dat is oké.
Okay. Nee, ga ik niet doen. Ja, maar dat is echt kut, man. Ja.
Want je werkte daar naartoe. Je hebt, zoals je zegt, elke keer doelen gesteld en dan ja. Komt er een einde aan.
Ja.
Hoe kan je gevoelens beschrijven?
Ja, dat is moeilijk, man. Als je 28 jaar dat doet, 28 jaar ben je ermee bezig, 28 jaar train je hard, leef je er naartoe, elke partij weer, alles geven. En op een gegeven moment, ja, gaat dat niet meer gebeuren. Snap je? Ik zal niet meer in de schijnwerper staan. Ik zal niet meer op een catwalk lopen. Ik zal niet meer in de ring staan. Ik zal niet die aandacht krijgen. Ik zal niet een winstpartij hebben. Zoveel geld verdienen. Je weet toch, heel veel dingen zijn er allemaal gewoon niet. Snap je? En de journey daar naartoe, weet je, de trainingen, de discipline, weet je. Dat ik dat niet meer kan doen, dat is wel heel zwaar.
En hoe ga je dan nu mee om? Als in, nu is het natuurlijk allemaal voorbij. Alleen dat moet je ook zien te verwerken. En wat is dan jouw verwerkingsproces?
Ja, daar ben ik nu nog mee bezig. Ja. Ik vind het heel moeilijk. Dus ik ben er nu nog mee bezig. In mijn hoofd had ik het eigenlijk anders gezien en wou ik het op een andere manier beëindigen, weet je wel. Dus ja, ik heb er gewoon nog steeds een beetje moeite mee.
Ja.
Ja. En ik denk niet dat je 28 jaar in 4-5 weken zo kan wegvegen, weet je wel. Dus ik ben een manier aan het vinden om vrede ermee te hebben, om het te accepteren. Dat is misschien het belangrijkste. Ik moet het accepteren. Maar ik heb er geen vrede mee nog. Dus ik kan het niet. En dat is heel moeilijk nog.
Ja. En als we dan kijken naar de wedstrijd zelf.
Ja.
Je gaat die ring in.
Ja.
Wetende dat het de laatste wedstrijd is.
Ja, zo ging ik eigenlijk niet de ring in.
Maar... Oh, niet? Oh.
Nee.
Hoe ging je wel de ring in?
Wetende dat ik hem zou... Ik dacht dat ik hem neer zou slaan, man. Dat was eigenlijk mijn planning. Ik dacht dat ik hem neer zou slaan. En wetende dat het mijn laatste wedstrijd is op contract. En op... had ik al voordien wat besproken. Van ja, mocht het zo gaan, dan ga ik misschien geen afscheid nemen nog. Want dan wil ik er nog 2 wedstrijden doen. En eigenlijk zou ik dan in Amsterdam... mijn afscheid doen, omdat ik eigenlijk hier in Amsterdam wil ik gewoon mijn afscheid doen voor mijn mensen, mijn moeder, mijn vader, mijn broertjes, mijn familie, vrouw, kinderen, snap je? Wou ik dan afscheid nemen. Maar ja, hij gooide daar roet in het eten, want ik dacht ik zou winnen en dan zou ik dat eigenlijk voorstellen aan Scott en dan had ik gewoon dat contract had ik dus ook gewoon gekregen.
Ja,
ja.
Dan speel je die wedstrijd en helaas verlies je met de knock-out.
Ja, en toen dacht ik bij mezelf, op dat moment dacht ik van, ja, ik heb geen zin om dat nu nog te gaan doen. Ik denk, weet je, het is goed zo, uit emotie. Ik denk, weet je, het is mijn laatste wedstrijd. Weet je, misschien moet ik dan maar gewoon stoppen en, ja, is dat het, weet je. Ik kon niks meer doen. Ja, ik had daar verloren en... Dan sta je eigenlijk daar, je kinderen staan daar, weet je, je vrouw, je zoontje loopt te huilen. En dan denk ik, ja, weet je, dit is het belangrijkste rijkdom wat ik heb. Snap je?
Voelt het dus, als dat je iedereen teleurstelt?
Ja, ook. Stel ik ze natuurlijk op dat moment teleur, maar...
Nee, voelt het zo? Want het hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
Nee. Ja, het voelt wel zo natuurlijk. Dat ik niet alleen hun, maar ook iedereen en eigenlijk vooral voor mij... Mijn zoontje vond ik het heel erg, snap je? Hij is er altijd bij geweest, heb ik altijd gewonnen. En voor mij was dat eigenlijk een soort zekerheidsgarantie. Als hij bij me is, weet ik dat ik gewoon niet kan verliezen en wil verliezen. En dat gebeurde toch, dus ja, dat was zwaar. En toen dacht ik ook bij mezelf, ja, weet je, 28 jaar heb ik gedaan. Ik ben nog gezond, ik kan goed praten.
Ja.
Ik heb geen klachten en toen dacht ik bij mezelf, ja. Dan is misschien dit de tijd. Dan is het niet zoals het moet of zoals ik het had gewild in Amsterdam. En toen dacht ik, ja, oké, dan laat het gewoon maar hierbij.
Ja. En heb je dan, want ja, je wint natuurlijk niet terwijl je wel wilt winnen.
Ja.
Maar kan je wel trots zijn op dat moment? Want je was toen 41, als ik het goed heb.
Wat 46?
Die wedstrijd, 46.
Oh, ja.
Was je toen. Er zijn weinig mensen die op dat leeftijd op nog steeds de hoogste niveau staan.
Nee, klopt. Ja, maar dat is ook eigenlijk de reden waarom ik eigenlijk gewoon deze partij had moeten winnen. Omdat er zit nog zoveel in mij, snap je? Dat is wat ik dacht. En dan dacht ik ook van, ik kan nog die 2 wedstrijdjes doen om Amsterdam te overbruggen. En nu, ja, moest ik gewoon stoppen. En mijn tegenstander was ook gewoon redelijk... oud, hè? Die is een jaartje jonger maar. Dus wij staan aan de top. En hij is Olympisch natuurlijk. Medaillewinnaar zilver, hè, Joel.
Ja.
Dus het was geen makkelijke jongen. En iedereen is gevreesd voor hem. En dat maakte het juist zo mooi. Omdat ik juist, wanneer mensen denken dat het niet kan, wil ik laten zien dat ik het wel kan.
Ja. En los van deze wedstrijd, je hebt er natuurlijk meerdere wel eens verloren.
Ja.
Als we een breder trekken dan alleen vechtsport. Zodra je een tegenslag had, wat deed jij precies om daar overheen te komen?
Ja, altijd gewoon 2 keer zo hard. Dan ga ik in versnelling 5 in plaats van in versnelling 3. Omdat op een gegeven moment, als je een tegenslag hebt en je blijft ermee zitten, of hè, je hebt medelijden met jezelf, of dan ben je dus eigenlijk in het moment bezig alleen met dat, snap je? En ik wil bezig zijn met het bereiken van, of hè, mijn gevoel veranderen door middel van het toch anders te laten lopen dan op dit moment. En dat is dan voor mij zo, ja, op dit is het gewoon een momentopname en ik ga er gewoon werken en dan zorg ik dat ik nog steeds mijn doel haal. Dus dat is hoe ik met tegenslagen omga. En dat is soms best wel vervelend, omdat ik eigenlijk nooit nee wil horen.
Ja, nooit?
Nee, bijna nooit. Ja, ik blijf gewoon altijd gaan.
En op het moment, soms moet je ook gewoon een nee accepteren, toch?
Juist, en dat heb ik dus nu ook gedaan bij de wedstrijd.
Ja.
Op een gegeven moment accepteer ik en dan kom je weer op een gegeven moment bij zinnen en dan ga je nadenken. En dan denk ik van ja, oké.
Het is zoals het is.
Het is zoals het is, ja.
We hebben het een aantal keren hebben het ook over Mike gehad. Die had je een paar keer benoemd.
Ja.
Mike was je allereerste trainer, als ik het goed heb?
Nou ja, nou, wel nee. De allereerste trainer waar ik echt zo veel mee heb meegemaakt.
Je langste trainer waarmee je samen bent geweest.
Ja, ja.
Hij heeft ook een boek, Big Mike.
Ja.
Waarin jij ook heel veel naar voren komt.
Ja, ja, ja.
Wat is jullie band? Kan je die beschrijven?
Nou, Mike heeft mij een beetje, ja, ik was natuurlijk net wat ik zeg. Ik was natuurlijk, na het voetballen werd ik een beetje een jongen van de straat. En Mike is een soort vaderfiguur voor mij geweest die me probeerde te redden. En eigenlijk heeft hij dat ook gewoon gedaan.
Ja.
Met de sport.
Dus. Want in dat boek staat ook het volgende van zijn opkomst als trainer. Is een verhaal voor een groot deel verteld wordt door carrières van zijn vechters. Van al die vechters is er bijna niet één die zoveel aan Mike te danken heeft als Melvin Manhoef. Die zonder Mike vrijwel zeker zo diep was weggezakt in het criminele circuit, dat had nooit goed kunnen aflopen. Hoe kijk je daar nu op terug? Het is natuurlijk een afgesloten hoofdstuk,
ja.
Maar nog steeds een deel van jezelf.
Ja, ja, maar ik schaam me er ook niet voor, snap je? Het is niet dat ik... Ik ben geen andere persoon. Ik ben nog steeds Melvin Manhoef. En dat zeg ik. De sport heeft niks met de daden wat ik heb gedaan of wat ik allemaal heb gedaan. Heeft de sport niks mee te maken, want dat deed ik als persoon zelf. En als persoon zelf, ja, was ik toen anders.
Ja. En dan komt Mike, die komt dan op dat moment in je leven.
Ja.
Hoe ging dat?
Ja, dat ging zo. Op een gegeven moment... ben ik door een vriend van mij, Jeffrey van de Schip, kwamen in contact in het café Het Lommetje. Waren we aan het praten en hij had een jonge Jurie Mes. En ik had toen net vakantie gehad. En toen was Jurie Mes was een beetje iemand die wel kon vechten, snap je? Okay. En toen leerde ik hem een beetje kennen. Toen zei ik, nee joh, hij gaat mij helemaal niks doen, snap je? En toen zei Mike van, want ja... Ze hadden natuurlijk dat ik waarschijnlijk tegen hem ooit een keer uitkwam. En toen zei hij van ja, kom een keer bij me trainen gewoon. En zo is het eigenlijk gewoon gegaan. En toen zei ik dus tegen hem, ja maar ik vind de Jurie, die pak ik gewoon. Snap je? Dus ik was echt heel overtuigend, heel brutaal.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En gelukkig heb ik nooit tegen hem gevochten, want de Jurie was echt een monster.
Yeah?
Ja? Ja, sowieso. Maar toen raakten we aan het praten. En net zo wat ik je zeg... Hij kan heel goed luisteren. Hij voelt mensen heel goed aan. Hij heeft natuurlijk horeca-ervaring. Je weet toch, dus dan... Hè? En hij liet mij soms horen wat ik wou horen... waardoor ik echt in me ging geloven.
Mm-hmm.
En zo zijn we eigenlijk ontstaan. En toen trainde ik nog bij Tom Haring eigenlijk. En toen ben ik in die tussentijd... omdat ik loyaal was aan Tom... ben ik in de tussentijd gaan trainen bij Mike. En zo is die vriendschap gebouwd en gebouwd. En toen was er iets wat er gebeurde wat ik niet zo oké vond. En toen ben ik eigenlijk naar Mike toegegaan. En, ja, en toen heeft hij me eigenlijk gezegd... zei hij tegen mij van ja, ik was natuurlijk heel vaak op straat. En toen zegt hij tegen mij, Mel, vanaf nu wil ik dat je dit gaat doen. En eigenlijk moest ik de hele dag... had hij me volgestopt met werk op de gym. Trainen, ja. 'S ochtends vroeg. Dan moest ik de kinderlessen doen. Dan moest ik dit en dan moest ik, weet je... Ik moest
eigenlijk had je geen tijd meer voor
andere dingen. Ja. Ja.
Is dat dan ook de... Ik wil niet zeggen beste oplossing. Maar stel, je hebt afleiding, maakt niet uit van wat het is. Door hetgeen vol te stoppen waar je goed in bent, wat je leuk vindt, et cetera.
Ja.
Dat ervoor zorgt dat je afleiding daardoor minder wordt? Zeg ik dat goed zo? Of?
Ja, ik denk dat dat heeft geholpen natuurlijk. Dat hij voor mij... mij natuurlijk naar iets anders liet kijken. Ik vond de sport leuk. En ik wou natuurlijk al in de K1 komen. Je weet toch, dat soort dingen wou ik allemaal al bereiken toen ik hem leerde kennen. En hij wist het altijd op een mooie manier te brengen voor mij. En toen ik natuurlijk een ander management kreeg en... toen ging het eigenlijk best wel goed voor mij, snap je? Mm-hmm. En ik had heel weinig nodig natuurlijk, want eerst dacht ik dat ik heel veel nodig had. En als je eigenlijk alleen maar op de sportschool bent en je kan niks uitgeven en je bent alleen maar daar en je bent bezig met je werk, dan is het makkelijk om je vrienden en andere mensen buiten de deur te houden.
Yeah.
Want ik had toen al een soort doel. En hij maakte het doel eigenlijk altijd alleen maar duidelijker voor mij. En hij kwam altijd met iets van, ja, maar Mel, als ik tegen jou zeg dat je over 5 jaar of zo, zei hij, dat je dan 1 miljoen kan krijgen, zou je het doen?
Mm-hmm.
Ik zeg, ja. Ik zeg, nou, dan gaan we nu beginnen.
Yeah.
En hij zag het zo dat hij dus moest investeren. En aan het einde van de rit, ja, heeft hij wel gelijk gekregen.
Ja. Yeah. Eigenlijk wat ik hier ook een beetje uit opmaak is dat het ook... Belangrijk is dat je iemand ook die consistent bij je is en die ook je constant ook motiveert. Ja. En ook, soms geef jij op, maar dan geeft die andere niet
op. Snap je? Maar het moet wel, je moet wel dat dingetje moet wel daar zijn, snap je?
Mm-hmm.
Je moet gewoon, je hart moet het ook voelen, je hoofd, weet je. Je moet het daar voor jezelf zien, je moet het visualiseren dat je daar bent, snap je? Dat zijn wel dingen... die belangrijk zijn. En tuurlijk, wanneer je even een down moment hebt... wil niet zeggen dat dat weg is, snap je? Dat is er nog steeds. Alleen heb je er minder zin in. En om de zin dan te vinden... ja, dan heb je dan gelukkig iemand die je pusht. En dat was gewoon heel fijn.
Ja. Dan hebben jullie samen heel veel wedstrijden meegemaakt. En op een gegeven moment maak je weer de switch... naar een andere trainer, Saïd. Ja. Hij vertelde me dat je ooit een keer meeging... als verzorger naar China, volgens mij.
Ja.
En toen was het eten was niet denderend en toen had je eigen bolletjes meegenomen. Wat ik dacht van oké, ja, prima.
Ja.
Maar wat hij ook vertelde is, de wedstrijd was in China. En in China hebben ze niet zoveel mensen van kleur natuurlijk.
Ja.
Wat ik me afvroeg is, heb je dat wel eens in het vechtsport? Dat als je van kleur bent, dat je dan minder wordt benadeeld? Of speelt dat geen rol?
Voor mij speelt het gewoon rol, want ik sla ze gewoon neer. Snap je? Ja, ik zeg gewoon eerlijk. Kijk, ja. Weet je wat het is? Kleur heeft niks te maken met wanneer je gewoon presteert. Snap je?
Ja.
Dat is gewoon hoe het werkt. Kleur heeft niks te maken hoe je presteert. Snap je? Of je nou donker, geel, het maakt niet uit.
Eens. Alleen bijvoorbeeld wat je soms ook wel ziet bij voetbalwedstrijden... is dat er letterlijk in Italië benaderd naar de spelers worden gegooid.
Ja.
Het heeft niks te maken
heeft
met...
niks te maken met, ja.
Alleen het gebeurt wel.
Het gebeurt wel, ja. Dat is heel vervelend.
Als je kijkt naar het vechtsport... No. Gebeuren dat soort dingen of überhaupt
niet? Nee, maar dan gaan we vechten. maar dat is zo. Snap je? Dat is het verschil. Kijk, het is heel vervelend voor de jongens in de voetballerij. Ik vind het ook heel vervelend. En nogmaals, snap je? Het enige wat je kan doen... is eigenlijk gewoon nog meer en nog harder presteren. Dat ze nog meer van jou moeten zien. Snap je? Ja. Dat is hoe ik er tegenaan ga.
Ja.
Ik laat me niet door een banaantje afleiden. Snap je? Ik bedoel... Maakt me niks uit, man. Voor mij kan je het niet. Maar eigenlijk ga ik elke dag wil ik dan dat je me op tv ziet dat je gewoon eigenlijk bananen in je eigen huis moet gooien. Snap je? Nee, maar begrijp je, ik wil me daar niet door laten leiden. Ik vind het vervelend dat het gebeurt, maar...
Het is een soort ruis waarvan je niet...
Nee, ik denk dat dat ook voor ons mensen, moeten wij dat in ons hoofd houden. Dat wanneer mensen of andere mensen denken dat ze ons willen benadelen omdat we een andere kleur of iets anders hebben, dan is de bedoeling om je drijfveer vanuit daar te halen en nog harder te gaan om te zorgen dat we gewoon bepaalde dingen bereiken, waardoor je eigenlijk op een gegeven moment niks meer kan zeggen. Dat je gewoon respect moet hebben voor iemand wat hij doet, ongeacht welke kleur je hebt. Snap je? Ik denk dat is de enige manier om mee te vechten.
Ja.
Weet je, dat is wat ik, ja, voor mij. Ja. Snap je? Dus dat is hoe ik het zie, snap je?
Ik hoop dat je aan het genieten bent van de podcast. Zoals ik al zei, we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. Jij kan helpen. Wat moet je doen? Zorg dat je liked, abonneert, een comment achterlaat. Of als je dit luistert via Spotify, geef ons alsjeblieft 5 sterren of volg ons. Want alleen dan kunnen we de grootste platform van Nederland worden. En ik hoop dat je verder geniet.
Ik vind dit eigenlijk ook een mooi bruggetje naar het nummer die ik heb gekozen voor jou.
Ja, oké.
Dat is Lose Yourself van Eminem. Ja. Ik weet niet of je hem kent.
Ja, die ken ik.
Past het een beetje bij je?
Ja,
of,
die past zeker bij me. Ja. Ja, 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 ja.
Daarin zegt hij in het begin van als je één kans hebt, ja, om te krijgen wat je wilt. En je hebt één moment. Ja. Ga je dan pakken
of
ga je het weggeven? Ja. Ik wil inzoomen op 2 momenten. Wat is een moment waarvan je dacht, dit is een hele grote kans en ik heb hem gepakt ook nog?
Zo. Ja, wat zijn... Ik probeer echt een heel belangrijk moment te vinden. Er zijn natuurlijk zoveel momenten in mijn leven dat ik denk van ja, dat is een kans die ik gepakt heb en gepakt heb, weet je. Maar ik kreeg toen de tijd, hadden we zeg maar een tijd, toen ging de K1, ging alles een beetje verkeerd. En toen had ik... opnieuw kreeg ik de kans om dan bijvoorbeeld voor Bellator te vechten. Nou, dat was dan voor mij een belangrijk moment.
Voor de mensen die niet weten wat Bellator is?
Ja, Bellator is de vechtorganisatie waar ik voor heb getekend. Ja. Nou, en dat was voor ons en mijn gezin een belangrijk moment. Want daarvoor ging het een beetje downwards. En had ik het best wel zwaar. Gewoon. En toen kregen we dus opnieuw een contract en toen moest ik me dus bewijzen. En toen had ik een partij tegen Doc Marshall en dat was in Amerika. En dat was wel een momentje dat ik voor mezelf dacht van ja, dat is een belangrijk moment. En deze wedstrijd, maakt niet uit wat, die moet ik echt winnen. En dat was mijn een belangrijk moment, omdat ik ook aan de andere kant niet goed zat. En daarom vond ik het dus in principe nog belangrijker voor ons, omdat we... dat we die partij ontpakten. En dat heeft ons eigenlijk weer...
Motivatie en een boost gegeven.
En waardoor alles weer een beetje in normaal vaarwater kwam te lopen.
Ja.
Dus.
En als we kijken naar de andere kant. Soms dan krijg je kansen en dan denk je misschien achteraf van... shit, ik had hem moeten pakken eigenlijk.
Ja.
Heb je zo'n moment gehad? Of heb je zoiets van, het is zoals het is. Ik heb hem nu niet kunnen pakken. En helaas.
Ja, dat is wat ik wel een beetje heb. Ik ben wel, tuurlijk ben ik wel... teleurgesteld dat ik sommige kansen dan niet gepakt heb. Maar ondanks dat ik teleurgesteld ben, heb ik ook zoiets van, het komt dan toch nog wel. Snap je? Dat is wat ik wel heb. Maar ik heb sommige kansen niet gepakt. Maar ja, dat is gewoon... helaas.
We komen tot het einde. Ja. Ik vond het sowieso een heel fijn gesprek.
Ja, ja.
Maar als ik één ding wat ik van dit gesprek heb geleerd, is echt je workethiek.
Ja.
Ik heb niet met je samengewerkt of zo, maar ik heb wel al gehoord dat dat echt op heel hoog niveau is.
Ja, dat is heel hoog
niveau. Waarom is dat zo belangrijk?
Waarom dat zo belangrijk is? Omdat ik denk dat als je heel veel energie en heel veel werk in iets stopt, dat je dan het mooiste resultaat krijgt. En daarom moet je ook, denk ik... met alles wat je doet, proberen natuurlijk zoveel mogelijk, hè, zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen, snap je? Misschien moet ik even een voorbeeld geven, snap je? Het maakt niet uit als je dus een dokter wilt worden, dan zijn er gewoon bepaalde stappen die je moet doen. Snap je?
Je kan het niet negeren.
Je moet al die stappen maken. En wil je het beter doen dan een ander, moet je nog meer stappen maken om eigenlijk een nog betere dokter te worden dan een ander. Dat is hoe ik altijd denk. En zo kijk ik altijd. Dus voor mij is dat altijd mijn drijfveer. Ik zeg altijd, waar een ander stopt, daar wil ik doorgaan.
Mm-hmm. Mooi. En deze show heet Life Dreamers.
Ja.
Letterlijk vertaald levensdromen.
Ja.
Wat is op dit moment jouw levensdroom?
Mijn levensdroom.
Heb je die?
Ja. Ja, ik heb heel veel. Ik heb heel veel dromen nog die ik wil bereiken. Snap je? Ik heb gewoon nu in ieder geval meer tijd om... Natuurlijk, als je vechtsport doet, ben je heel egoïstisch. Snap je? Omdat je dan eigenlijk
gaat bezig bent
met, ja, ja, met een doel. En nu heb ik zeg maar een andere passie, denk ik. Dat zijn de evenementen die ik heb, maar dat zijn ook mijn familie. Snap je? Daar wil ik ook veel meer tijd en aandacht aan besteden. Ik denk dat voor mij nu prio is.
Okay.
Snap je? Want ik heb natuurlijk heel veel jaren gehad van mijn familie, mijn vrouw en iedereen die me gesteund hebben. Dus ik denk dat ik nu zeg maar daar tijd en energie in kan investeren.
Ja.
Ik denk dat dat voor mij nu prio is.
Ja. Heel veel succes met die tijd.
Dank je.
En neem de tijd ook om je carrière te waarderen, te verwerken.
Ja, daar ben ik echt mee bezig. Dus.
En dan zeg ik welkom bij Life Dreamers, man.
Ja, dat is een heel mooi.
Op dit moment gaan we luisteren naar Tessa Carina. Die gaat op de harp spelen, Lose Yourself.
Ja, mooi.
En geniet ervan.
Dank je wel.
Thanks voor het checken naar Livestream. Dus ik hoop dat je hebt genoten. Ik zie je volgende week weer. Maar voordat je weggaat, vergeet niet te liken, te abonneren en te delen met je vrienden. Want alleen dan worden de grootste inspiratieplatform van Nederland. Ciao!